Welkom weer bij mijn podcast met interviews die ik in de jaren 80 heb opgenomen voor een gesproken tijdschrift van de Nederlandse Blindenbibliotheek. Ik ben Bob van der Hauven. Op 9 december 1985 was ik op bezoek bij een vrouw met een bijzonder talent, Elisabeth Bierens de Haan. Ze omschreef zichzelf als fonosofe, iemand die scherp luistert naar je stem en daar allerlei informatie uit kan halen. Een soort helderhorendheid. In de loop der jaren heeft Elisabeth Bierens de Haan vele honderden stemmen geanalyseerd en de mensen aan wie die stemmen toebehoren op een positieve, opbouwende manier beschreven. Soms advies gegeven en soms zelfs een tipje van de sluier opgelicht over de toekomst van die personen. Toen ik het interview uit 1985 wilde gaan bewerken tot podcast, vroeg ik me af hoe het nu met haar zou gaan en of ze nog actief was met haar bijzondere werk. En daarom keek ik op internet wat ik over haar kon vinden. Het bleek dat ze nog op hetzelfde adres woont en dat haar telefoonnummer maar één cijfer verschilt met dat van 34 jaar geleden. Spontaan pakte ik de telefoon en belde haar op. Ze nam de telefoon aan en nog voor ik kon uitleggen wie ik was, zei ze: "Wij hebben elkaar eens ontmoet, lang geleden, en het had iets met blinden te maken." Ik viel van mijn stoel. Als je bedenkt met hoeveel, ja, misschien wel duizenden mensen mevrouw Bierens de Haan in de loop van de jaren heeft gesproken, is het toch verbijsterend dat ze me binnen een paar seconden herkende. En dat telefoongesprek met haar was zo inspirerend dat ik meteen vroeg of ze het leuk zou vinden om een vervolginterview te doen. Dat vond ze prima. En daarom, straks na het gesprek uit de jaren 80, gaat deze podcast verder met een gesprek anno 2019. Een gesprek waarin ze behalve over haar werk ook vertelt over de relatie met haar man en over de rol van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in haar leven. Maar eerst nu terug naar onze eerste ontmoeting. Thuis op bezoek bij Elisabeth Bierens de Haan. U hebt op een heel bijzonder terrein bekendheid gekregen, mevrouw Bierens de Haan. U beoefent iets wat u zelf een naam hebt gegeven, namelijk fonosofie. Kunt u een definitie geven van dit begrip?
Fonosofie is een stemontleedkunde en dat betekent dat ik naar aanleiding van de stem karakter, leefomstandigheden en toekomstbeelden van de persoon kan horen. Het liefst zie ik iemand dan niet. Op deze wijze kan ik de persoon veel beter beluisteren. Zijn wezen komt dan onverbloemd naar voren via zijn stem.
Wat voor doel streeft u na met het maken van dergelijke analyses? Wat wilt u voor mensen betekenen?
Het doel wat ik nastreef, dat is dat ik mensen help die op andere wijze soms niet geholpen kunnen worden. Ik geef de mensen een duw in de richting van het levensgeluk. En dat is eigenlijk, vind ik, een belangrijke taak die voor hem is weggelegd.
Die stemanalyses, hè, die gebeuren altijd telefonisch. Maar maakt u zich nou niet onwillekeurig een voorstelling van iemand als u daarmee bezig bent?
Ja, dat doe ik zeer zeker en dan maak ik mijn voorstelling. Ik krijg soms een beeld ook van de persoon. En als ik dan later de foto krijg, dan moet ik eerlijk zeggen, dan denk ik, hé, het was even iets anders, maar dat hindert niet. Wat belangrijk is, ik hoor het innerlijk. En het innerlijk is voor mij veel belangrijker dan het uiterlijk. Het innerlijk van de persoon komt via de klank van de stem naar buiten. Je moet het zien, de mens is een muziekinstrument en de klank van het muziekinstrument laat mij horen wat voor instrument het is. Het doet er niet toe of iemand er mooi of lelijk uitziet, maar het gaat erom hoe is die mens van binnen. En de enige manier om dat te horen is voor mij de stem.
Maar het is dus ook zo dat als u iemand wel zou zien, u dat alleen maar zou afleiden van hetgene waarmee u bezig bent.
Ja, dat klopt. Dat leidt af. Want als ik nou naar u kijk, dan kijk ik naar de mooie baard en de weelderige krullen. En dan vind ik dat zo mooi dat helemaal het doel van de stembeluister op de tweede plaats komt. Dus het belangrijke is ogen dicht of door de telefoon of via een bandrecorder luisteren naar de stem. En dan gaat er een wereld open. Het is een concertstuk wat je kamer binnenrolt. Dat is de hoofdmoot van de fonosofie.
Nou, een hele flauwe vraag, maar als ik door een telefoon naar een stem luister, hè, dan vind ik dat geluid zo krakkemikkig eigenlijk. Het is nou niet direct hi-fi. Gaat dat niet ten koste van uw mogelijkheid om zich in te leven in die stem?
Ja, dat is een hele goede vraag. De telefoon maakt er een beetje een karikatuur van, een mechanisch karikatuur. Maar dat is juist leuk, want die karikatuur geeft juist een nog beter beeld van de zwakheden en de sterke punten van de persoon. Wanneer ik achter een gordijn zit, op bepaalde feesten hebben ze me wel achter een gordijn gezet, en dan kon ik de stemmen goed beluisteren, maar ik heb toch gemerkt, het risico is dan dat je zo in de persoon duikt dat je te veel energie verliest. En de telefoon is wat dit betreft een zadig middel. Je praat 20 minuten met iemand en dan kan je vlugger weer je terugtrekken in je eigen aura, in je eigen wereld. Anders zou het te vermoeiend zijn. De telefoon geeft een karikatuur en is tevens een mooi tussenstuk tussen de persoon en jezelf. En dat heb ik erg nodig. Dat is een goede manier van werken.
Wat u doet valt toch wel onder de noemer paranormale bezigheden, mag je zeggen?
Ja, paranormaal. Het valt tegenwoordig zo op. Het is een verscherpte intuïtie. Als we bijvoorbeeld de Bijbel opslaan, het Oude Testament, het Nieuwe Testament, hoe helderziend en hoe helderhorend de mensen waren. Opeens kon je in de woestijn, je kon een engel horen. Er werden genezingen gedaan. En dat werd lang niet zo apart gevonden als tegenwoordig, omdat wij helaas nu in een technologisch tijdperk zitten, waar meten is weten, de hoogtij viert. En dan valt zoiets op wat ik dan doe, of een ander, een paragnost die bezig is met genezingen, dan zegt men dat is paranormaal. Ja, voor ons technologische mensen is het paranormaal. Vanuit een Bijbels oogpunt is het normaal. En zouden de mensen uit die tijd zich verwonderen dat niet veel meer mensen het zou kunnen doen, al deze dingen in deze tijd. Dus de techniek van vandaag staat eigenlijk tussen het goddelijke en de mens in. Dat vind ik zo jammer. Dus wat ik doe is in zekere zin, vind ik normaal. Ik vind het namelijk abnormaal dat ik zo weinig mensen ontmoet die ook een beetje zoiets kunnen. En ja, daar ben ik dus ergens een eenling op mijn gebied. En de paragnosten zijn op hun werkgebied, de helderzienden, ook eenlingen. En dat vind ik dus jammer. Het is die scherpe intuïtie zouden veel meer mensen kunnen ontwikkelen als ze niet te veel verslaafd waren aan de kleurendoos.
Wat u dus eigenlijk wilt zeggen is dat u een zintuig wat verder hebt ontwikkeld dan de meeste mensen, maar een zintuig wat in wezen ieder mens bezit.
Ja, dat klopt. Ieder mens bezit dat zintuig. Het derde oog, het derde gehoor, ieder mens heeft dat. Maar door een beetje je slap instellen van laat maar, het is niet nodig, we hebben de tv, waarom zouden we ons vermoeien, gaat dat orgaan eigenlijk dat verslapt. Er komt niks uit. Maar ik zou dus veel mensen kunnen adviseren van probeer eens meer te horen en beter te luisteren naar wat voor informaties je krijgt. Zet je oren open, scherp je oren en laat je vingers, je handen ook eens voelen. Wat voelen ze? Ik heb gemerkt dat met mijn scherpe gehoor ook mijn vingers veel gevoeliger zijn geworden. En er zijn veel paragnosten die kunnen psychometeren. En psychometeren betekent dat je dus voorwerpen kunt analyseren via het betasten. Dus je kan dus veel dingen van bepaalde voorwerpen vertellen. En iedereen zou dat kunnen ontwikkelen, gewoon door oefenen. En wat ik belangrijk vind, het is natuurlijk niet alleen het oefenen, maar verbonden zijn, meer verbonden zijn met de goddelijke wereld. Maar het is tegenwoordig zo, als je het woord en de naam God uitspreekt, dan ben je een aparte figuur. Maar dat is natuurlijk op zich al heel vreemd. Men zou zich meer moeten verbinden met die levende natuur, met alles wat groeit en bloeit. Dan kan je deze gaven veel makkelijker ontwikkelen. Lijkt mij.
Ja. Voor u is het geloof heel belangrijk, merk ik. U hebt ook het gevoel dat, zoals alle gaven, dit een gave is die u van God ontvangen hebt.
De scherpe oren heb ik van God ontvangen. Ik heb een muzikaliteit gekregen, die heb ik van God ontvangen. En in de Bijbel staat ook, wie die talenten krijgt, moet er ook wat mee doen. Doe je er niets mee, dan wordt het onverwijld van je afgenomen. Dus met die scherpe oren, ik maak muziek een paar uur per dag. En ik probeer met die scherpe oren ook veel mensen te helpen door hetgeen ik hoor. Het is dus ergens een ode, een dank aan de goddelijke wereld die mij dit cadeautje bij de geboorte heeft gegeven. En daar ben ik heel dankbaar voor.
U zegt nu bij de geboorte. Kunt u zich nou van uw vroege jeugd al voorvallen herinneren, waarin toch wel bleek dat u iets meer hoorde dan het gemiddelde andere kind?
Ja, toen ik klein was, een jaar of 2, 3, riep ik vanuit mijn bedje. Ik moest 's middags slapen. En dan riep ik, mama, ik hoor zoemwezentjes in de kamer. En dan zei mijn moeder, ga dan maar lekker slapen. Ik hoor ze niet, maar oogjes dicht, lekker naar dromenland. Moeder was weg en dan hoorde ik toch gezoem in mijn kamer. En ik hoorde ook een hele mooie toon. Een toon, zou je kunnen zeggen, waar alle kleuren in zaten. En ik noemde dat als kind de dikke draad. Ik ga de dikke draad horen. Dat was mijn kinderuitroep. Heel veel later las ik in een Indiaas boek. Ik meen Vivekananda, een Indiaase filosoof, heeft daarover geschreven. De oertoon draagt alle kleuren in zich en is op hele bepaalde manieren hoorbaar. Nou, ik heb het helaas nooit meer gehoord na mijn derde, tweede, derde, vierde jaar. En ik kan dus nu zeggen, als kind, kon ik bij tijd en wijle die oertoon horen. Een zalige, mooie oerklank. En die zoemwezentjes waren lieflijk elfachtige geluiden in mijn kamer. Gelukkig dat mijn ouders niet zeiden, dat kind groeit op voor een psychiatrische inrichting. Ze waren gezond van geest. En ze zeiden, dat kind moet al heel vroeg een piano hebben. En toen die piano kwam, dat was verstandig van ze, konden ze mijn gehoormuzikaliteit in zeer goede banen leiden.
Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Want nou probeer ik me voor te stellen, iemand belt u op. Dag mevrouw Bions de Haan, kunt u wat over mijn toekomst vertellen? U concentreert zich op die persoon. Ja. Wat gebeurt er nou met u op dat moment?
Nou, iemand belt. Ik ga een stukje voor. Die mevrouw gaat een stukje voorlezen. Ik zeg, dan leest u een tekst voor uit een boek of een tijdschrift. Die mevrouw of die meneer gaat aan de gang. Ze leest een stuk voor, zeg maar het Godfried Bomans. Ik zeg, stop. En dan opeens zeg ik, hé, wat is dat nou met die arm en die pols en die hand? Wat is daarmee gebeurd? Hé, wat voel ik nou? Ik voel dus iets aan mijn eigen hand en mijn eigen arm. En daarom, wat ik er straks zei, is die telefoon zo goed. Want als nou iemand achter een gordijn zou zitten en ik zou zijn stem beluisteren, dan is het soms zo sterk dat ik dan moeite heb om van die pijn opeens weer af te komen. Dus als ik met iemand praat en ik voel die pijn in mijn arm, dan heb ik tevens de hulp van de telefoon dat ik niet te lang pijn in mijn arm heb. En zodra ik ook over dat onderwerp praat, u moet naar een dokter, dan komt u er vanaf. En dan langzamerhand is het weer weg. Het is dus een hele licht gevoel in mijn eigen lichaam. Ik had hier een journalist voor het Limburgse blad De Stem. En hij zei, we gaan nou iemand bellen. En dat is een familielid van mij, u weet niet wie het is. En ze leest een stukje voor en u luistert. Hij schreef op En die mevrouw kreeg ik aan de lijn. Nou, ze ging een stukje voorlezen en ik ging luisteren en ik zeg opeens, u hebt last van uw gal. Dat weet u zelf ook. Nou, er is niks meer aan de hand hoor, dat is allemaal weggehaald hoor. De gal is niet weg, maar er zijn stenen weggehaald. Ik zeg, kijk eens, ik voel nog pijn. Op dat moment kreeg ik dus zelf pijn. Nou, en die mevrouw zei, nee hoor, dat is fout gehoord. Nee, ik geloof er ook niet in, dat is fout gehoord. Nou, en die journalist schreef het allemaal op, hè. Fout, jammer, mevrouw Biers de Haan heeft nu een misser gemaakt. Telefoontjes afgelopen. Die journalist had een mooi verhaal gemaakt. Hij zei, maar ik moet toch even eerlijk zeggen dat dat laatste nou niet helemaal juist was. Het was wel juist van die gal, maar mijn zuster die is geopereerd, dus het is allemaal goed. Nou, ik was die avond een klein beetje zo van, jeetje, hè, dat is nou toch jammer gelopen. De volgende dag ligt er een briefje, een spoedbriefje bij de post. Ik maak het open. Daar staat in, lieve mevrouw Biers de Haan, mijn zuster ligt in het ziekenhuis. Er zaten nog 2 stenen in. Ik heb dat briefje natuurlijk geplakt in mijn plakboeken en hij schreef erbij, zo zie je maar weer, er is meer tussen hemel en aarde. Nou, ik door het dolle heen, maar ik dacht, gelukkig, want het is natuurlijk niet leuk als je in de roos wil schieten en je schiet ernaast. Dat kan dus niet, dan moet je je mond houden. Maar, goed, dit geval van die gal, ik voel dat dus in mijn eigen buik. Heel licht, en dat is ook gevaarlijk als je het zwaar zou voelen, want dan zou je het leed van de hele wereld gaan voelen. Het wil trouwens ook niet zeggen als iemand hier naast me zou zitten met rugklachten, dat ik onmiddellijk uitroep van, God, ik heb zo'n pijn in mijn rug, zou iemand rugklachten? Zo gaat het niet. Dat is natuurlijk onzin. Iemand geeft een overdracht, leest een stuk voor en stop. Hé, hey, wat is dat nou? Dat dochtertje van u, dat lastige kind. En dan langzamerhand ontrolt zich een film voor mijn ogen. Op mijn geestelijk televisiescherm ontrolt zich een film. Het kan zijn bijvoorbeeld, dit zijn al mensen die mij bellen, die hulp nodig hebben. Maar het kan zijn dat ik de televisie bekijk en dat ik opeens in een sterreclame een stem hoor van een jongen die platen aanprijst. En dan denk ik, grote gode, wat een oplichter. Wat een doortrapte oplichter, dat ze dat nou niet doorhebben. De dommerikken, de stommelingen. Maar ja, zij hebben mijn oren niet. Maar ik krijg van die stem van een jongen die platen aanprijst. Hè. Dan moet je die plaat kopen, die weet ik veel. Dan luister ik zo naar die stem en dan hoor ik meteen dat die jongen gewoon een geweldige oplichter is. Alleen ik denk, waarom hoort niemand anders dat? Misschien, ja, je hebt ook scherpe oren, maar als je niet zulke scherpe oren hebt en je bent een beetje ingesteld op het visuele en die jongen ziet er misschien heel leuk uit, dat je denkt, wat een leuke jongen, dan horen ze dat niet. Dus het kan spontaan optreden. Ik kan bij de bakker staan, er staat een mevrouw voor me. En die mevrouw zegt tegen het bakkersmeisje, ik wil een hengel bruin en een half wit. En dat snijdt door me heen. Opeens kan ik voelen van, hemeltje lief, die mevrouw heeft een stalen heup, die is net geopereerd. Het wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen met zo'n stem een stalen heup heeft, maar ik zeg tegen dat meisje, heeft die mevrouw een operatie gehad? En dat meisje valt bijna achterover, ze zegt ja. Ik zeg, ze heeft zeker een nieuwe heup, ja. En dat is dus een spontaan iets wat opeens zich aan mij opdringt. Opeens voel ik van hemeheup. Maar als mensen mij bellen, dan treedt het niet spontaan op. Dan moet ik me ervoor instellen. En dan ga ik helemaal mijn rechter hersenhelft, dus het, je zou kunnen zeggen het intuïtieve, het paranormale, het gevoelsmatige, het receptieve. Het is een radar. Mijn radar stel ik in van, ja, nou heb ik het. Nou heb ik het beeld. En als ik nou niks zou horen, als ik helemaal niets zou horen en die man had toch klachten, dan ga ik echt niet zeggen van, nou, u hebt last van dit of dat of u bent depressief. Nee, dan zeg ik niks, dan zeg ik eerlijk, meneer, het spijt me, ik hoor niks. Dat kan gebeuren, u bent zo gesloten. Nou, zegt die man, ik heb last daar en daarvan, zeg maar, ik heb een polyp in mijn neus. Spijt me, meneer, ik heb niet gehoord. Dat kan ook gebeuren. Niet zo vaak, maar als iemand zo... ik vergelijk het met een bijna maar meer blok, zo compact, hè? Het is zo compact, het is zo ondoordringbaar. Dan kan het zijn dat ik gewoon zeg, nou ja, maar dan ga ik ook niet zeggen, om maar iets te zeggen, nou meneer, uw schouder zit niet goed. Dan zou ik een fake zijn en dan kan ik beter gaan stofzuigen.
Maar als mensen u dan om de toekomst vragen, want dat doen ze denk ik heel veel, want mensen horen daar heel graag iets over. Ja. dan concentreert u zich en dan krijgt u ook weer, zoals u dat zei, een soort film te zien waarin u iets over de toekomst kunt zien.
Ja, maar als ze gewoon zeggen, probeer staan, ik heb over u gelezen, ik wil een stukje toekomst weten, dan zeg ik, wacht jij maar af tot God de toekomst aandient. En dat is een verrassing. Maar als iemand bijvoorbeeld zo zegt, ik moet afrijden of mevrouw, ik moet een operatie ondergaan, ziet u dat het goed gaat of niet? En dan zeg ik, lees maar een stukje voor. En ze lezen voor, ik zeg, mevrouw, laten we rustig opereren. Het gaat goed. Kijk, dan kan ik een heel klein stukje van de sluier optillen en zeggen, doe dat nou maar rustig. Ga maar rustig, het gaat goed, het gaat prima. Ik had gisteren mevrouw aan de lijn, ja, dan bellen ze terug. Dan ben ik het geval vergeten. En die mevrouw die juichte door de telefoon en die zei, ik heb mijn karretje. Ik heb mijn karretje. Ik dacht, god, wat is dat nou? Ik zeg, wilt u even zeggen waar het over gaat? Ja, u weet toch, ik ben invalide. En u zei, je moet een karretje, zo'n accu-karretje kopen. En het is niet zo vreselijk goedkoop, maar u zei, dat moet je doen. En dan kan je overal weer naartoe, naar je dochter. En u zei ook tegen mij, dat karretje, daar kunt u zo in wegrijden. En u bent de gelukkigste vrouw van de wereld. En u zei ook, mevrouw, ik zie u in dat karretje. Inderdaad, ik zag die mevrouw bezig met die kar en alles, en zo'n klein autootje. Mevrouw Bierstaan, ik heb dat autootje gekocht, een juweel. Ik kan er gewoon niet van slapen, ik ben helemaal opgewonden. En wat u gezegd hebt, dat komt ook allemaal zo uit. Kijk, als iemand op de brug zit, op de helling van wel niet, dan geef je, hup, doe maar niet of doe maar wel. Maar ik heb veel mensen die dan zeggen, van wie staan, hè, zeg me even de toekomst, jonge mensen, kinderen. Dan zeg ik, nee jongens, dat moet een verrassing. Ga maar naar een helderziende, laat die maar de kaart lezen, dat doe ik niet. Ik doe een stemanalyse en als je een probleem hebt, dan geef ik je wel even een duw in de goede richting. Mm-hmm. Jonge man die opbelt en ik luister, ik zeg, jij wil emigreren, hè? Ja, ja, dat klopt. Ik zeg, je durft niet. Nee, ik durf niet. Ik zeg, nou ja, durf je maar wel. Je gaat meteen naar het emigratiekantoor. Je gaat dit en dat en dat en dat, en dat doen. En bel me dan nog even op. Dat heeft hij gedaan. Hij zegt, mevrouw Bierstaan, ik ga naar Nieuw-Zeeland. Ik ben helemaal, wat een land. En daar wonen nog zo weinig mensen. En ik ben helemaal weg van het land. Kijk, in een dubsituatie dat je zegt, hé, nee, daar moet ik even wat aan doen. Even bijstellen. Net een tv, even een beetje bijstellen dan. Hup, daar gaan de mensen de goede kant uit. En dat is de bedoeling.
Ja. Ja. We hadden het eerder in het gesprek er al over dat het beeld, dus iemands gezicht, u afleidt van het goed beluisteren. Maar u zei, u kunt ook uw ogen dicht doen en u concentreren. Zou het bij wijze van spreken mogelijk zijn, daar moet u natuurlijk voor gedisponeerd zijn, dat u op dit moment zich concentreert op mijn stem en dat ik iets vraag, bijvoorbeeld over lichamelijke klachten of iets dergelijks. Dat nou, u daar iets over zou kunnen zeggen? Of...
Je zou dus iets moeten voorlezen, hè? Dus jij zou nou iets moeten voorlezen. Dus dan ga ik nu mijn ogen dicht doen en dan ga je een stukje voorlezen en dan ga ik aandachtig naar je stem luisteren. Dus lees maar iets voor.
Nou, ik zag net een artikel liggen uit de Trouw.
Oh, dat is leuk.
Wat over u gaat, toevallig. Maar daar hebben we het ook vanmiddag over, dus dat is niet zo erg. Ik zal een stukje voorlezen even. Ik ben een andere vrouw geworden, alleen door haar stem. Ik had een zwaar minderwaardigheidscomplex. Maar dankzij het duwtje in de rug dat zij me gaf, zie ik nu dat het leven ook anders, mooier kan zijn. Als je het maar wilt zien. Geen moment heeft mevrouw de Klok uit Schagen er spijt van gehad dat ze een paar jaar geleden Elisabeth Bierens de Haan Keuls haar probleem heeft voorgelegd. Toevallig hoorde ze de Amsterdamse die als steemond, wat staat hier nu? Oh, dat is zo'n computerafkorting. Stemontleedkundige of fonosofe te boek staat een keer op de radio. Juist op dat moment stapelden allerlei problemen zich op. Ik was behoorlijk depressief, maar van die stem kikkerde ik al helemaal op. Ik heb haar geschreven en het eerste wat ze me zei toen ze opbelde was, u mankeert niks, u bent zo gezond als een vis. We hebben gepraat over alles wat me dwars zat en daarna heb ik haar nog 2 of 3 keer aan de telefoon gehad.
Ja, dat is uitstekend. Nou, kijk eens, ik had het er al over, een stem is een stuk muziek. Hier hoor je een prachtige sonate van Mozart en ik overdrijf niet. Het is een heel mooi geluid. Het is nou echt geen show, maar het is gewoon waar. Dit is een hele mooie stem. En deze stem toont aan, je hebt een prachtige radiostem. Als ik bij de radio zat, zou ik zeggen, nou, doe eens wat programma's. Het is heel harmonieus, het is evenwichtig, het is mooi, het is gevoelig, het is intelligent, het is gevoelig, er zit een goede wil achter en het is artistiek begaafd. Dat is het ontegenzeggelijk, het is muzikaal, het is heel, heel mooi. Het is ook literair begaafd. Ik kijk je nog niet aan, want anders word ik weer afgeleid door de baard. Dat moet dus niet. Het is literair begaafd, het is muzikaal, het is evenwichtig en het is heel receptief. Mooi oor om te luisteren. Kortom, prachtige stem. Hele mooie stem, ja. Herken je dat?
Nou, het zijn nogal wat complimenten, maar wat ik zo even al zei, hoorde u ook iets van misschien lichamelijke klachten of
nee,
iets dergelijks?
Ik heb gelet op die mooie sonate van Mozart. Het is prachtig, het loopt mooi, het is receptief, het is warm, het is radiotechnisch zeer bekwaam. Als ik bij die radio zat, zeg maar de AVRO, ik zou meteen zeggen, die jongen moet weer een programma hebben, die mag het nieuws aankondigen. Meteen luisteren er 100.000 miljoen meer. Ja, het is toch een prachtstem. En mooie stemmen zijn er niet zoveel. Er zit warmte in. Het is helemaal niet koud, technologisch, hè, die technische stemmen, er zit metaal in. Hè. Dit is een warme stem, muzikale stem. Het is creatief begaafd. Ik zou me kunnen voorstellen, als je op een gegeven moment zegt, ik heb er allemaal, ik heb er genoeg van, ik ga in Zuid-Frankrijk zitten, neem een mooi doek, ga schilderen, wie weet komt er nog wat moois uit ook. Dat is een stukje toekomst, wie weet.
Als ik u nu een vraag zou stellen, hè, een symptoom van een lichamelijke klacht, bijvoorbeeld, want ik blijf even daarop doortrammen als u het goed vindt. Ja. Hebt u dan het idee dat u de oorzaak daarvan zou kunnen noemen?
Ik weet het niet. Zeg maar.
Want zo even hebt u eigenlijk niks concreets gehoord, geloof ik.
Nee. Kijk eens, ik luister naar de sonate van Mozart. Een prachtige sonate. En dan ga ik niet zeggen, was Mozart verkouden toen hij het maakte? Ik word gebiologeerd, ik word gefascineerd door het mooie geluid.
Er is u niet iets opgevallen, iets wat dissoneerde in dat geheel van, ik kan horen dat hij, ik zeg maar wat, altijd verkouden is. Of ik kan horen dat hij doof is aan één oor. Of ik zeg maar iets wat niet zo is trouwens,
nee,
hoor. Maar
nee,
het zou kunnen.
Het ook niet. Nee, vertel maar, waar zit je mee?
Het is een heel flauw verhaal. En ik denk dat de luisteraars de cassette gelijk doorspoelen als ze dit horen. Maar ik heb zo vaak koude voeten.
Wat een mop. Je hebt koude voeten. Nou, weet je wat je doet? Loop maar lekker. Bloedsomloop, lekker veel lopen en trainen. Lopen, 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 dat is gezond. Als kind had ik koude voeten, dat is helemaal geen punt. Maak je je er zorgen over die koude voeten?
Nou, ik heb ook wel eens een beetje last van mijn rug. Dus dan denk ik, zou daar soms een connectie zijn.
Ja,
dat er in de rug iets wordt afgeklemd, waardoor
die voeten koud zijn.
Ja, waardoor die bloedvaten te weinig bloed krijgen, waardoor je weer koude voeten krijgt.
Loop je voldoende?
Heel eerlijk gezegd.
Nee.
Zit ik meer voor de microfoon dan dat ik loop?
Ja, en jij gaat dus elke dag even lopen. Heel gewoon. Ik loop elke morgen in het Amsterdamse bos, zo'n zeg maar een drie kwartier. Elke morgen weer of wind. En als kind had ik altijd koude voeten. Ik heb nooit meer koude voeten.
Natuurlijk, zoals iedereen, ben ik er ook heel nieuwsgierig naar. Hebt u iets gehoord voor de nabije toekomst? 1986, wordt dat voor mij een bijzonder jaar? Of kabbelen we rustig verder?
Muzisch jaar. Ja hoor. Muziek.
Het heeft iets met muziek te maken.
Ja, ook. Ja. Ja, kijk eens even. Het is dat ik niet bij de radio ben, maar ik zou je toekomst ook meteen in het radiovlak trekken. Ik zou zeggen, hé, die man met zo'n stem. Ik zou denken, die man zou zangles moeten hebben, die man zou moeten gaan zingen. Ik denk aan cabaret. Je hebt dus heel veel in je. Dat is leuk. Jij doet nu dit werk, maar er zit nog een heel scala van andere talenten van kleuren in je geheel, waarvan ik zeg, die komen ook wel naar buiten. Je zou cabaretliedjes kunnen maken, je hebt een prachtige stem om te zingen. Maar het is gewoon zo, je moet het opeens gaan doen. Je moet het opeens gaan proberen. Ik speelde nooit klaversimmel. 7 jaar geleden heb ik een klaversimmel gekocht. Nou, heerlijk klaversimmel. Het boeren doneren van het instrument. Nou, dat zat dus ook in me. En dwarsfluitspelen, als ik les krijg, kan ik het misschien ook. Ik zit nu een beetje te prutsen. Ik kan er nog niet veel van, maar de tonen haal ik eruit. Als iemand mij les geeft, dan gaat het. Bij jou net zo. Als iemand zegt, hé, die man heeft zo'n mooie stem, daar gaan we wat mee doen. Nou, gouden toekomst.
Wat vond u zelf een van de opmerkelijkste dingen die in uw praktijk, als ik het zo mag noemen, zijn voorgevallen? Dus iets waar u, hè, dat zal toch ook wel voorgekomen zijn, waar u echt zelf van hebt staan kijken, dat u het wist of kon weten of...
Ja, die mevrouw die belde dus op, noemde haar naam niet en zei ook niet wat ze deed. En ze zei, ja, ik word door de politie verdacht van brandmeldingen. De politie krijgt steeds brandmeldingen en mijn stem is opgenomen. Althans, ze zeggen dat mijn stem is. Ze hebben dus de stem van die vrouw opgenomen. Ze zeggen dat is mijn stem. Ik zei, nou, ik beluister nu uw stem aandachtig. Lees maar iets voor. Ik zei, nou, ik vind het een heel gek gedoe. Weet je wat? Zei ik, ik heb nou uw stem gehoord. Ik wil uw stem weer horen, maar ik wil ook de stem van die politie krijgen, die band. Nou, zei ze, oké. Dat doen we. Toen zei ze, ik schrijf u, want u bent heel moeilijk te bereiken. Dus een dag daarna, een brief van haar, bleek een grafologe te zijn. Ik kreeg een band van de politie, met een brief erbij van de agent, van de rechercheur, en die had geschreven, de stem die u nu hoort, is de stem van die mevrouw, van die grafologe. Nou, ik ben dus de stem van de grafologe, die had ik opgenomen, en de stem op de band gaan vergelijken, goed luisteren, vergelijken. Ik kwam tot de conclusie dat de stem van de vrouw die de brandmeldingen deed, was een hysterica. Een neurotische vrouw, manisch. Er zat net een manische kant in. De stemmen leken op elkaar, maar als je goed luisterde, kon je horen dat het helemaal niet zo was. Dat de stem van die brandmelster, dat was echt een manisch mens. De stem van die grafoloog was heel rustig, heel evenwichtig. Maar de toon, klank, was hetzelfde. Dus die politiemensen hebben waarschijnlijk zo gelet op die klank, dat het inderdaad leek frappant op elkaar. Maar ze hebben niet op de emotie gelet die achter die klank zat. En die emotie hoorde ik helemaal. Ik zei, nou, het was voor mij zo makkelijk om te horen. Ik zeg, het is toch doodsimpel. Ik heb naar die politie een brief geschreven en gezegd, geschreven, deze vrouw is het niet, want op basis van, ik heb een heel wetenschappelijk rapport opgesteld. En ja, dat moet je ook allemaal leren van, dit haal ik uit de stem en dat, u moet daar eens op letten. Ik kreeg een brief terug. We danken u zeer voor uw brief en mevrouw zal geen last verder van ons hebben. En we hebben zo'n idee, uw brief is zo belangrijk, want we hebben het idee dat wij de vrouw te pakken hebben die het wel heeft gedaan. Dus uw brief komt eigenlijk op een heel goed moment. En ja, het is fijn dat u dit voor ons hebt willen doen. Dus, die grafologe, die heeft mij een bloemstukje gestuurd. Maar nou, nog krankzinniger, ik heb die vrouw helemaal niet meer gezien. Mijn man en ik gaan afgelopen zomer naar een receptie van een nichtje. Wij gaan naar de receptie toe en ik word toegewoven door een gezellige, leuke vrouw met man. En ik ken haar niet, maar zij mij wel. Van wie is de haan? Weet u nog? Van die brandmelding. Ik zeg, hey, Salamanders. Nou, dat was me wat, met een aardige man erbij. Ik zei tegen mijn man, dat is die vrouw, weet je wel? Wij met z'n vieren praten. Toen zei ze, dat is toch ook al godswonder. Zomaar een willekeurige receptie. Dat is geen toeval, het had zo moeten zijn. Toen hebben we ontzettend gelachen. En toen heeft ze me nog even verteld dat die vrouw gepakt is. Kijk, dus een stemanalyse is donders belangrijk, ook in criminele zaken. En... bij deze vrouw, dat vond ik dus een frappant geval. Ja, een leuk geval. Voor mij een heel leuk geval. Er zijn eigenlijk duizenden gevallen die ontzettend boeiend zijn en die ik ook allemaal opschrijf. Ik heb albums vol met frappant leuke verhalen. Ja.
Mevrouw Bierenstaan, ik kan me voorstellen dat mensen na het beluisteren van ons gesprek ook graag zo'n stemanalyse bij u zouden willen laten doen. Of misschien iets meer erover zouden willen weten. U mag gebeld worden.
Ja, ze kunnen mij 's middags bellen. Dat is 020-626705. 'S middags tussen, zeg maar, tussen 1 en 4 kunnen ze het proberen. Krijgen ze in gesprek of geen gehoor, niet getreurd. U krijgt me altijd. U kunt zaterdagmiddag ook bellen. Dus niet treuren, maar volharden. Dat is het devies. Ja.
Mevrouw Bierenstaan, heel hartelijk bedankt voor dit gesprek en heel veel succes met uw verdere bezigheden.
Ik heb het graag gedaan en ben ook zo blij dat behalve de vriendelijke vragen van u, ik ook de sonate van Mozart heb kunnen beluisteren. Het genoegen was ook aan mijn kant.
Zo ging dat op 9 december 1985 op bezoek bij Elisabeth Bierens de Haan thuis in Amsterdam. En vandaag, 17 juli 2019, bijna 34 jaar later, ben ik op precies hetzelfde Amsterdamse adres weer bij haar op bezoek. Een grote sprong in de tijd. En dat gesprek in 1985 is me ook altijd bijgebleven. Niet in de laatste plaats, omdat je toen tot 3 keer toe hebt benadrukt dat mijn stem bij de radio gehoord moest worden. En een jaar later, 1986, was het zover. En ben ik mijn omroeploopbaan begonnen bij de KRO. Ik heb in totaal 27 jaar radioprogramma's gepresenteerd, vooral bij de klassieke zender Radio 4. Je zat dus ook nog behoorlijk in de roos met die vergelijking met de sonate van Mozart. Ja, ik vind het onvoorstelbaar. Ik zit hier nu tegenover jou. Je bent bijna 83 jaar oud. Nauwelijks veranderd eigenlijk. Ik zie nog steeds dezelfde heldere blik. Je moet toch wel een stalen geheugen hebben, hè? Hoe kan dat?
Ja, het kan een God's gift zijn. En daar geloof ik heilig in. En daar weet ik in. En zo leef ik ook. De mens wikt en God beschikt. Maar een bepaalde levenshouding is heel belangrijk. Sober leven is mijn devies. Sober.
Ja, en volgens mij ben je ook nog steeds aan het werk. Werk je ook nog op dezelfde manier als destijds? Of is er in die 34 jaar in de werkwijze wel iets veranderd?
Nee, ik werk nog op dezelfde wijze. En laatstelijk had ik een leuk interview in de kranten over iets wat gepasseerd was. En toen dacht ik later, ja, nee, ik doe het nog eigenlijk precies hetzelfde. Er belden veel mensen op. En wat ik doe, de fonosofie, de stemontleedkunde. Iemand belt op, ik luister. En ik beluister het karakter, leefomstandigheden, toekomstmogelijkheden. En ik geef adviezen. Heel eenvoudig, ik hoor een stem. En dan zeg ik, mevrouw, u gaat nu... Nu zit u op het verkeerde pad. Het lijkt me verstandig als u dit helemaal afkapt en die persoon niet meer ziet, want hij speelt met uw gevoelens. En zo praat ik. Het gebeurt in mij, laat ik het zo zeggen. En de dame zegt, het klopt. Ik ben erg in twijfel en ik heb haar goed geholpen en zo. Dacht ik, hé, ik doe het nog precies eigenlijk hetzelfde. En eigenlijk nog sneller. Dus dat ik sneller doorheb wat zich in een stem afspeelt. De stem is de klank van de ziel. Wat speelt zich af in de ziel van die persoon? En dat doe ik wat vaardiger, wat sneller zou kunnen zeggen.
Ja, dat is misschien ook oefening baart kunst,
ja,
zeggen ze. En ja, jij doet dit werk inmiddels hoe lang?
Al heel lang, eigenlijk al mijn hele leven. Ik ben begonnen... En dat stond in dat interview niet helemaal juist. Dat stond na de KLM-tijd. Ik was stewardess bij de KLM. Nee, ik heb dit altijd in me gehad van een leeftijd van 5 jaar als kind. Dat ik al tegen mijn moeder zei, mama, dat dienstmeisje, die juffrouw Co, het is niet goed wat ze doet. En ik denk dat ze een verzameling zilveren lepeltjes heeft. Moet toch een beetje opletten. En toen was mijn moeder zeer verstoord. Die zei, je bent 5 jaar. Ik vind het een beetje brutaal wat je zegt. Ja, maar het is wel zo. En dat bleek ook zo. Dus naar aanleiding van de stem van die juffrouw dacht ik, hé, er zijn dingen die me niet bevallen. En ik had het gisteren weer. Ik werd benaderd door een of andere productiemaatschappij die bezig is met dingen. En toen hoorde ik aan de stem van degene die mij belde. Ik dacht, nee, ik doe dit niet. Klopt niet. Er is iets niet goed. Ik zei, nee, ik ga het niet doen. En dat is een alarm in mij die gelukkig mijn hele leven goed werkt. Mensen vragen, zit u er wel eens naast? Dat is een vraag die ik niet beantwoord. Ik kan alleen maar zeggen, ik zou dit nooit zo lang en intensief doen als ik zou weten dat ik mensen op het verkeerde pad zet. Dus ik ga met volle vaart, ga ik meteen, ik hoor de stem, het is een stuk muziek. En dan zeg ik precies van meneer, dat huisje in Frankrijk moet u verkopen. Het is een blok aan uw been. En daar zit u al zo lang over te dummen, niet meer doen. Lekker het weekend gewoon blijven waar u bent en huisjes huren, maar dat ding moet weg. En die meneer zei, ja, dat is nou precies het probleem waar ik mee zit. En dat speelt zich af in mij. Dus iets in mij gaat dit zeggen. En daar ben ik natuurlijk wel bij betrokken, laten we wel wezen. Maar zo werk ik.
In de loop van de jaren ben je ook altijd doorgegaan met het schrijven van boeken. Hè? Bij onze eerste ontmoeting waren er enkele verschenen. Klopt. Inmiddels zijn dat er een stuk of 14, geloof ik. Waar gaan die boeken over?
Ja, de eerste boeken gingen over de stem en fonosofie, het geheim van de stem, geneeskracht van de stem. Maar later ben ik, dacht ik, ik ga wat zijpaden in. Dus toen mijn man ziek werd, heb ik een boek geschreven hoe je een zieke verzorg thuis zonder dat je eronder doorgaat. En wat moet je doen om een heel erg ziek iemand om die te verzorgen? Dat boek is indertijd uitgegeven door de Ster in Tilburg. Jammer, de uitgever is gestorven. En toen ben ik gaan schrijven over, ja, het zijn dingen die me boeien. Mensen die alleen zijn. Kunt u niet alleen zijn? Dat is bij een andere uitgeverij uitgegeven. En daar ben ik verschillende malen mee met dat boek op televisie geweest. Omdat ik weet, koffietijd onder andere, twee koffietijd. Max en met Lauretta Schrijver en Penilla Lalau. Ik heb gemerkt dat door mijn werk, alle mensen die ik gesproken heb, dat zoveel mensen alleen zijn. En wat moet je doen aan dat alleen zijn? En dan zeg ik mijn boek lezen, dan ben je niet meer alleen. En dat heb ik gedaan. En toen dacht ik, dat heeft toch een beetje fonosofie in zich. Maar het gaat nu over het onderwerp, kunt u niet alleen zijn? En nu, na nog andere boeken over allerlei verschillende dingen. Ik ben erg betrokken geweest bij de Tweede Wereldoorlog. Ik was een kind. En ik dacht, die Canadezen en Amerikanen hebben ons bevrijd. Ik ga één Canadees vinden. Die maak ik het symbool van alle Canadezen die ons bevrijd hebben. En de Canadezen die gestorven zijn, ga ik nu eren via die ene Canadees. En die heb ik gevonden. Mike Woods. Hij is gestorven helaas. Ik heb een contact met hem gehad door een toeval. En ik vertel in het kort dat we hebben heel lang met elkaar gesproken. En hij was een van de bevrijders. En ik ben een boek gaan schrijven over dit hele gedoe. Dat heet Toen kwamen de Canadezen. Mike Woods is teruggegaan naar Canada toen hij nog goed was. We hebben met elkaar een gesprek gehad. Toen zei hij, I go back to the Niagara Falls. I'm living in an old pension home. And you are my guest. Come to Canada for just a week. En dat hadden we georganiseerd. Hij woonde dus zijn hele leven in Canada. En later op oude leeftijd heeft hij van het gouvernement een plaats gekregen in het Old Pension Home. En dan wil het hele bijzondere dat vrienden, een echtpaar waarmee ze, hij en zijn vrouw vaak bridgeten. Die vrouw was een zuster van Toots Tienemans. Oh. En die sprak dus prachtig Nederlands nog steeds. En die heeft mijn boek vertaald in het Engels voor onze Mike Woods. En ik had me al voorbereid. We gaan naar Canada, wat leuk, wat enig. Naar Toronto, we gaan naar Mike Woods. Maar het lot heeft anders beslist. Waarschijnlijk, hij was zo onder de indruk van mijn boek en van mijn verhaal, dat ik hoorde hem huilen door de telefoon ook de laatste keer. Hij is gestorven. En hij was al niet helemaal goed, maar het heeft er toch emotioneel, dat vertelde de zuster, zijn vriendin, of de Brits vriendin, die vertelde, hij was zo geëmotioneerd door het hele gedoe. En hij is, ja, door wat ik zei, dat hij een symbool was van de Amerikanen en de Canadezen. En Hij is gestorven. Ik heb een prachtige kaart gehad. Ik heb het boek boven liggen. Een hele mooie maple leaf met een hele mooie begrafenis. En dat is, ik moet zeggen, ja, dat was de hand van God die mij op het pad bracht van deze man. En deze man, die zat in de oorlog, 1945, 44, 45, op weg naar de Berlagebrug in Amsterdam. Die zat in een tank, in een kolonne. Die was op weg, Frankrijk, België, op weg naar Holland. En zijn vriend reed naast hem in de tank. En die weg door het Mieke, dat was Mika. Ze hadden geen glas in die tanks, Mika. Mm. En een Duitse sluipschutter, die schiet hem dood. Ach. En toen zei die Elizabeth, I cried like a baby. En ik zei, Mike, your friend, he is in heaven. And he is in a good condition, believe me. Nou, ik heb hem getroost. We hebben gepraat. En na dat gesprek, wat 2 uur duurde door de telefoon, zelfs nog langer, hadden we allebei het gevoel, we moeten elkaar zien. En dat mocht niet gebeuren. Hij is in de week daarna gestorven. Oh. Mike Wood. Ik heb in het programma, het klinkt misschien een beetje paradoxaal, een beetje, ja, dat je denkt van, hé, daar past het misschien niet in, bij Carlo en Irene. Life and Cooking, dat was het, Life and Cooking. En daar heb ik verteld over Mike Woods. En ik heb het boekje laten zien. En ik moet zeggen dat en Carlo en Irene waren getoucheerd. Het was een stukje ernst in een showprogramma. Maar ik moet zeggen dat ze dat fantastisch hebben ondergaan. En ze waren lief. En ze waren, ik had mijn hond nog bij me. Je kreeg een ereplaats. Men was, het publiek was onder de indruk dat nu even 1 iemand de Canadezen in het licht zet, wat veel te weinig gebeurt, en de Amerikanen, let op wat ze gedaan hebben. En als je nou kritiek hebt op Amerika en kritiek op Canada, dan zeg ik, doe dat maar niet. Want als ze niet gekomen waren, dan zat ik hier niet. Want ik heb een Joodse moeder gehad en een katholieke vader. En halve huwelijken wilde Hitler aanpakken. Die halve huwelijken, of je nou Joodse vader, Joodse moeder, zit Joods bloed. Dus die willen we ook naar de gaskamer sturen. Dus doordat deze Montgomery en Churchill en Roosevelt en alle grote topfiguren uit de politiek Amerika en Canada gezegd, die hebben gezegd van nu gaan we Nederland en Europa bevrijden. Nu is het moment. Dus ik zeg, thank you Canada. Thank you Amerika. Maar de Polen en de Russen hebben ook Nederland bevrijd. En hebben ook de kampen bevrijd. Onder andere Auschwitz. Auschwitz is door Polen bevrijd. Sobibor, daar is een oud-oom van mij omgekomen met zijn vrouw. Sobibor is door de Amerikanen bevrijd. En dan zie ik nog een beeld van een vrouw. Die zit op haar knieën, kaal geschoren. Ja, foute handen. En dan staat een jonge Canadees. Die staat voor haar. En dan zegt ze, I love you. Ze begint te huilen. En die Canadees, die huilt ook. En die pakt haar en omhelst haar. Kijk. Dat zijn momenten in het leven die belangrijk zijn. En daar praat ik over. Op scholen. Ik praat voor bejaarde groepen. Ik vind dat mag niet lang genoeg verteld worden. Ze moet heel lang verteld worden. Zolang ik op de aardbodem rondstap. En dan zeg ik, ik vertel dit. Omdat het zo belangrijk is.
Je bent ondanks je leeftijd nog steeds enorm actief. Je speelt ook piano, geloof ik, hè?
Al mijn hele leven. Vanaf mijn 4e. Ja, vanaf mijn 4e. De huishoudster die kwam naast me zitten en zette me de handjes op de oude Schietmeier piano. En zei, kijk, ik zal je leren hoe je begint met piano spelen. Dus ik was al heel vroeg was ik ermee bezig. Hmm. En dat doe ik nog steeds, met liefde. Ja. Ja.
En je geeft nog steeds consulten.
Ja, ik geef nog steeds consulten. Ja.
Ik kan me voorstellen, als mensen dit horen, dat ze misschien denken, ik zou dat heel graag willen, zo'n consult. Mag ik vragen, hoe doe je dat? Want daar moeten mensen voor betalen, neem ik aan.
Ja, ik doe heel makkelijk een tientje. per consult en op de rekening. Dus dat is doodsimpel. Ja. En dat kan ik checken en dan zie ik van, oh ja, dat gaat goed. Dit is goedkoop en makkelijk.
Ja, je doet het eigenlijk niet voor het geld dus, want dit is meer symbolisch bedrag voor wat je doet.
Symbolisch en ik vind ook eerlijk gezegd, ik heb deze gave gekregen. En ik vind het altijd heel onverstandig als mensen begaafd zijn. En die zijn er voldoende. En die denken, dan ga ik eens lekker uitbuiten. En dat ligt niet in mijn karakter. Ik zeg, dank je lieve Heer dat ik dit kan. En ik heb een bedrag wat iemand kan opbrengen. En dat is netjes. De stem is voor mij een stuk muziek. Het is de klank uit de ziel. En ik was in de KLM, ik was nog niet getrouwd. Ik was nog single, zou je kunnen zeggen. En een vriendin zei, Elisabeth, we gaan vanavond naar Bierenstehaan. Ik zei, wie is dat? En dat is een vriend van mij en je moet hem ontmoeten. Ik zei, hebben we helemaal geen zin in. Dus hij zei, nou niet zeuren, we gaan hem eerst even opbellen. Dan hoor je zijn stem. En we bellen hem op met Bierenstehaan. Ik zei, Annemiek, we gaan wel naar hem toe.
Door een prachtige stem.
Door de stem. Julia had een hele mooie, rijke klank in de stem. En daar gingen we. Ik zeg, Annemiek, als die een pukkel op zijn neus heeft of hij ziet er gek uit, dan ben ik toch nog verliefd op die stem. En ik zag hem staan in de Paulus Potterstraat, in de deuropening. Ik dacht, dames, jonge dames, kom binnen. Ik dacht, dit is hem. Nou was Juliaan een schat en die zei, toen ik jouw stem voor het eerst hoorde, dacht ik ook, dat is hem. Zei, Juliaan, prima, ik ben de fonozoof. En toen hebben we gelachen gedaan en vanaf dat, Juliaan was heel correct, die ging ook af en toe met Annemiek uit en zei, Annemiek, ik ben nu verliefd geworden op Elisabeth Keuls. Ze is nog stewardess bij de KLM, maar dit is echt serieus. En Annemiek zei, nou, ik vind het heerlijk om te horen. En toen zijn wij niet meteen het bed ingestapt, wat tegenwoordig gebeurt. Je gaat een avond uit, je stapt meteen het bed in. Daar hebben wij dus 6 jaar elkaar leren kennen. Keurig, op allerlei fronten. Wat is je keuze van muziek? Zullen we naar het toneel gaan? We gingen naar het toneel, we gingen naar cabaret. We zagen allemaal mooie toneelstukken, mooie concerten, concertgebouw. We gingen naar moderne kunst, daar wist ik weinig van. En Juliaan heel veel. En zo dachten we samen, wij horen bij elkaar. En op een avond toen wij naar Thijs Schanowski, groot feest in Amsterdam, waar iedereen uit alle disciplines, die was daar, en toneelspelers en een vogel en allerlei mensen uit die tijd, die waren er, en Thijs Schanowski was er. En om 11:50 zegt Juliaan, Elisabeth, we zijn hier nou, vind je het leuk? Ik zeg, ik vind er niks aan. Zei Juliaan, ik ook niet. Ik zal je mijn nieuwe behuizing laten zien. Mm-hmm. Ik heb, en dat wil ik je mee verrassen, ik heb een hele mooie onderkomen gevonden in de Jan van Eyckstraat. Dat is een oud atelier van Greiner, de architect. En als jij dit ziet, ik heb het helemaal laten verbouwen, is allemaal verrassing. En want Julia woonde op de Paulus Potterstraat, maar dit was in mijn afwezigheid, dat ik was stewardess, kwam ik terug en op dat feest zei Julia, we gaan daar nu naartoe. Nou, en ik kom binnen, ik denk, wat prachtig, wat enig. Een heel groot betongewelf, schitterend, van hier tot aan waar de slaapkamer is, helemaal opengebroken en schitterend. En toen zei Juliaan, we hadden natuurlijk wel genoten van de champagne, maar toch was Juliaan nog bij zinnen en ik ook. En toen viel Juliaan op zijn knieën en zei toen, wil jij mijn lieve gade worden in het leven? Ja. Mevrouw Bierenstehaan. En toen zei ik, lieve Juliaan, ik wilde altijd al een oudere man. Ik wilde een intellectuele man. Ik wilde een man uit een beschaafd prettig gezin. Je vader is dominee, dat vind ik ook wel heerlijk, want ik ben gelovig. Dus mijn antwoord is ja.
En hoe lang zijn jullie bij elkaar geweest?
30 jaar.
Schitterend.
Totdat de dood optrad bij jullie aan de zo mooi, de ambtenaar van de burgerlijke stand. Blijft u bij elkaar tot de dood u scheidt. Ja, dat hebben we gedaan. En met alle liefde en alle inzet die we konden doen. En toen is Juliane 30 jaar, werd hij heel ziek, is die overleden. Ik weet, Juliane had een interview voor de AVRO bij Alice Oppenheim. Ik zei, Juliane, ik ga met je mee, want dat is enig. En Alice was een oud stewardess, dus dat liep allemaal reuze leuk. En toen vroeg Alice, meneer Bierenstaan, wat is het geheim van een goed huwelijk? En toen zei Juliane dit. De wil om een goed huwelijk te hebben. De wil.
Een hele goeie.
Je doet een keuze. En Bob, je hebt zelf ook een prachtige keuze gedaan. You stick together. Tot de dood optreedt. Maar dan ben je al die tijd bij elkaar geweest. Door dik en dun. Door lief en leed. En dat is het adagium. Mijn spreuk. Je kiest voor elkaar en je blijft bij elkaar. Samenwonen, dat zijn journalisten tegen mij van de Trouw. Heel bijzonder iemand, filosofen. Het samenwonen is een tijdschrift en het trouwen is een boek. En jij bent getrouwd al een hele tijd. Het is een boek en dat boek is nooit uit.
Mooi gezegd, mooi gezegd.
Dank
je. Ik wil weer even terugkomen op de stemanalyses. Ja, je hebt heel veel frappante dingen meegemaakt. Hè? Hele rake analyses gedaan. Ja. Altijd natuurlijk leuk om daar eens een voorbeeld van te horen. Welke zijn in de loop van de jaren je heel erg bijgebleven? Geef eens één of twee voorbeelden.
Nou, twee voorbeelden. Een dame belt op en huilt vreselijk en voelt zich zo ellendig. En ik kom meteen bij de hond. Ik zeg, uw hondje is overleden. Ja, dat was een King Charles Spaniel. En ik ben zo, dat was een schat van een hond. Ik ben kapot en een heel verhaal. Ik zeg, meteen, nu. Ik heb het adres voor hier voor me liggen. Want wij hebben toevallig ook een King Charles Spaniel. Meteen daar naartoe. Naar een familie. Het is een particuliere, ze hebben ze daar puppies. En het is geen groot bedrijf, het is geen bedrijf. En u gaat naar die familie toe, ik geef u de naam op en dan gaat u daar een hondje halen. Want ik heb gehoord via via dat er nog kleine hondjes zijn. Dan neemt u een hondje van zeg maar 6, 7 weken, 8 weken. Mevrouw Bierenstaan. Ik moet het even laten bezinken. Ik zeg, u moet het doen. Want anders dan blijft u in dat verdriet hangen. En die hondjes lijken op elkaar. Dus als u daar een trippie vindt. En die lijkt weer op uw Woody. Mevrouw Beertaan, hij heette Woody. Mijn overleden hondje. Ik zeg, nou kijk, daar heb je het. U gaat daar naartoe. Dat heeft ze gedaan. Ik was het al lang weer vergeten, het hele verhaal. Toen werd ik gebeld na een paar weken. Mevrouw Bierenstaan, ja. Dag mevrouw, ik herken uw stem. Ja, met dat hondje, ja. Ja, maar ik heb een hondje. Het is niet Trippie, het is Nicky. Het is zoiets schattigs. Ik ben weer helemaal blij. U krijgt een mooie kaart van me. Dus een grote kaart. En blij.
Ja.
Tranen zijn weg, dat is het ene verhaal. Het andere verhaal is een meneer waarvan de vrouw is overleden. En toen heb ik heel diep gesprek met hem gehad. En gezegd, uw vrouw is nog om u heen. En ze wil dat u iets gaat doen. Dat u niet meer alleen bent. En u hebt zich altijd geïnteresseerd in overledenen. Dus u leest al die overlijdensadvertenties in de krant. Ja, dat klopt. En er is een zekere interesse, want u bent geïnteresseerd. Wat gaan die mensen doen? Zorgvliet overleden, na afloop koffie met broodjes. Ik heb een idee en dat houdt u bezig. Ik zal het kort vertellen. En dat gaat u overdenken. U gaat lezingen houden op begraafplaatsen U gaat lezingen houden, u kijkt in de krant en u ziet daar staan overleden majoor Knol. En in Aardenhout overleden, daar gaat u naartoe. En u zegt van ja, ik hou speeches en ik wou graag iets. Ja, want ik hou speeches, zei deze meneer. Ik ben dol om preken te houden. Eigenlijk had ik dominee moeten zijn. Mm. U gaat dit doen. En dat is deze meneer gaan doen. Die ging allerlei begrafenissen af, allerlei speeches ging die houden, kleine speeches, waardoor de mensen zeggen, goh, hè, ik voel me reuze getroost. En mag ik eens weten, wilt u dat ook doen voor een familielid van mij? Die wordt volgende week begraven. Ik zeg, en dan doet u iets waarvan uw vrouw uit de hemel zegt, jongen, dit wil ik graag zien. Ik wil je verdriet niet zien, maar ik wil zien dat jij door dit verdriet andere mensen helpt, waardoor jij een blij gevoel krijgt. Want dit doe je ook voor mij. Een stem zie ik in kleuren. Het is een regenboog van kleuren. En Julian had alle kleuren. Hm. En meestal heeft een stem, mist een stem bepaalde kleuren. Dus dan zit er te weinig rood in, te weinig geel, te weinig blauw. De stem is een kleurenpatroon. En die kleurenpatronen zag ik bij koningin Beatrix. Toen dacht ik, die heeft een uitstekende stem. Vooral voordat Klaus stierf. Toen zat er nog een heel vrolijk, gelukzalige klanken in die stem. Want als ze begon te lachen, dan ging er een wereld open. En toen ik door een omstandigheden haar vader ontmoette, prins Bernhard, toen zei ik, uw dochter heeft zo'n prachtige stem, voor alles, ze lacht ook. En toen zei prins Bernhard, ja, maar wat vindt u nou van de stem van mijn vrouw? En toen zei ik, zal ik u zeggen, je hebt een prachtige Rembrandt en je hebt een prachtige Vermeer. En ze zijn allebei even mooi. Dat hebt u heel diplomatiek gezegd. Daar kan ik het aan meedoen. Ja, ja, zeker. Ja.
Je bent stemdeskundige. Er zijn ook mensen, ik heb ook wel eens mensen gesproken, ja, die helemaal niet blij zijn met hun eigen stemgeluid. Dat horen ze dan een keer terug op een opname. En dan, oh, verschrikkelijk, ik wil mijn stem niet horen. Ja. Kun jij zulke mensen nog van dienst zijn op de een of andere manier?
Dat is eigenlijk, u hoort het zo van buitenaf. Maar ik vind het een hele lieve, aardige stem. En u bent te kritisch. Het komt heel vaak voor, hoor, dit.
Ja, en er zijn natuurlijk ook stemmen die, nou ja, laten we eerlijk zijn, een beetje een onaangename klank hebben. Van die scherpe stemmen, of misschien iets met een spraakgebrek of zo.
Of een spraakgebrek, of een implantaat die niet goed zit, of een gebit wat net geplaatst is. De leeftijd, de bezoeken aan een tandarts, operaties bij mensen hebben effect op de stem.
Maar als iemand nou niet gelukkig is met zijn of haar stem, wat zou u die persoon aanraden?
Wees maar wel gelukkig met je stem, want je kan die veranderen. Maar als je bijvoorbeeld, een dame die belt mij geregeld elke week. En die heeft aphasie, heet dat. En die spreekt heel moeilijk. Maar ik heb gezegd, ik zie licht in de duisternis. U moet een logopedist elke week hebben. En daar hadden ze nog allemaal niet aan gedacht. En ze krijgt dus een logopedie.
Gekke vraag misschien, maar heb je wel eens je eigen stem geanalyseerd?
Ja.
Ja. En wat is je daarbij opgevallen?
Warm, meelevend, geëngageerd, een loner, ik hou van alleen, en stilte, en mooie muziek om me heen, bij tijd en wijle, want soms is de stilte ook een heel mooi stuk muziek. Absoluut. Als ik mijn stem hoor, zeg ik, ja, dat is een beschaafd iemand van 83 jaar. En dan zullen mensen die doem denken, die zullen zeggen, het is een bekakte stem, het is een ABN-stem. Nee, het is helemaal geen bekakte stem, het is een nette stem. Ik heb laatst even een stukje opname gehoord en ik weet niet dat ik het ben. Dan zeg ik, dat is een oudere dame uit een andere generatie met de normen en waarden van die generatie. En dat zit in de stem, want de stem is gelijk een cd, maar liever een oude grammofoonplaat, 33 toeren. En het leven groeft zich in die grammofoonplaat. En in die groeven zit die stem. En die naald haalt uit die groeven die stem. En ik ben die naald in die grammofoonplaten die dingetjes uit die groeven eruit haalt. Dus de stem is een 33 toeren plaat met groeven. En ik ben de naald die uit die groeven karakter, leefomstandigheden, warmte, kou, onbetrouwbaarheid, betrouwbaarheid. Dat haal ik eruit.
Ik vond het ontzettend leuk om na 34 jaar bijna weer met jou aan de tafel te zitten en met je te praten. Het is altijd een feestje.
En dat is een wederzijds gebeuren. Zeker begeleid met jouw mooie stem. De sonate, de Jupiter-symfonie van Mozart. Dus nog meer dan een sonate. Je stem klinkt als een Jupiter-symfonie. Mochten de mensen de Jupiter-symfonie niet kennen, ga hem meteen in de winkel kopen, want dan hoor je wat ik bedoel. Ja.
Dankjewel.
Ja, alsjeblieft, graag gedaan.
En ook na bijna 34 jaar was het wederom een memorabele ontmoeting met een unieke vrouw, Elisabeth Berends de Haan. Ja, misschien denk je na het horen van deze podcast, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe mevrouw Berends de Haan op mijn stem zou reageren. Nou, dan zou ik zeggen, pak de telefoon en bel haar op. Een gesprek met haar is altijd de moeite waard. Het telefoonnummer is 020-66-26-705. En doe haar vooral de hartelijke groeten van me. Tot zover deze podcast. Graag tot de volgende.